Ben je al aan het opnemen of... Praten doe je iedere dag.
En soms de hele dag.
Vaak praten we om iets te zeggen. Maar zelfs als we niks te vertellen hebben... Zegt hoe we praten al een hele hoop.
Over wie we zijn.
Of hopen te zijn.
En over hoe we woorden geven aan de wereld rondom ons.
Mijn naam is Hanneke Baks.
En ik ben Tim Bosselaar. Dit is Zeg.
Een podcast over hoe we klinken en waarom.
Zeg, Hanneke, praat jij wel eens in jezelf?
Ja, best wel vaak eigenlijk. Ja.
En wat zeg je dan?
Soms als ik een moeilijk gesprek heb of heb gehad, dan ga ik het heel erg in mijn hoofd nog weer voorbereiden. En dan speel ik het nog eens af. Of als ik iets moet onthouden, dan herhaal ik het een aantal keer. Maar soms ook als ik een beslissing moet nemen, dat ik dan denk, oh ja, aan de ene kant dit en dan, nee, dat gaan we niet zo doen. Of misschien is er nog wel een optie hier of daar. Dus ja.
Nou ja, en voer je dan echt dus hele gesprekken in je hoofd?
Ja, eigenlijk wel.
En is dat dan twee keer jouw eigen stem?
Nou, wel ander soort stem. Ik moet ineens denken aan Pippi Langkous. Die hoor je dat ook wel eens doen van... Pippi, je moet nu naar bed. Nee, ik heb helemaal geen zin en dit en dat. Nee, het is 10:00, je gaat nu naar bed. En dus een beetje zo verschillende type stemmen van jezelf die je hebt.
En doe je dat ook wel eens hardop?
Ja, soms wel. Soms ook op de fiets. En dan kijk ik heel ernstig of zo en dan fietst er iemand langs. En dan denk ik, oh my god, dit was gênant.
Oh ja, dus je schaamt je er wel een beetje voor.
Ja. Ja, eigenlijk wel. En jij, praat jij wel eens in jezelf?
Jawel, maar niet zo hele gesprekken. Niet meer losse flarden. Inderdaad, ja, als je wat moet onthouden, dat herken ik wel. En ik doe het ook wel hardop, wel eens. En dat is dan meestal als ik iets aan het doen ben wat net een beetje ingewikkelder is. Bijvoorbeeld als ik aan het klussen ben en ik moet goed nadenken over wat ik dan op moet meten en zo. En dan ga ik dat allemaal stap voor stap tegen mezelf zeggen. Ik heb trouwens het idee dat dat dan weer sociaal compleet geaccepteerd is als je hardop aan het klussen bent. Dat heel veel mensen dat doen. Sowieso praten volgens mij heel veel mensen tegen zichzelf, in zichzelf, toch?
Ja, ik praat wel eens in mezelf, ja. Ik vind dat heerlijk. Daar kan ik heel rustig van worden.
Ja, zeker praat ik wel eens in mezelf.
Ja, ik praat ook regelmatig in mezelf.
Nou, ik praat eigenlijk nooit hardop in mezelf, maar meer een soort innerlijke stem.
Ik werd vanochtend daarop betrapt door mijn huisgenoot. Hield ik blijkbaar een hele monoloog tegen mezelf.
Ik praat vaak in mezelf, maar dat is dan meestal om iets te verwerken of om even frustraties te uiten. En dan doe ik eigenlijk alsof ik mezelf interview. En dan kom ik zelf ook tot nieuwe inzichten, want dan blijf ik praten en ik blijf praten. En dan denk ik ineens, oh ja. Soms doe ik het ook op straat en dan doe ik alsof ik aan het bellen ben. Maar ik ben helemaal niet aan het bellen.
Ik praat heel veel mezelf. Eigenlijk constant. Zowel over mijn eigen gedachten als hypothetische gesprekken die ik dan met andere personen zou hebben. En als ik alleen ben, dan praat ik echt hardop tegen mezelf. Dan heb ik heel vaak, als ik terugdenk aan een gesprek dat ik met iemand heb gehad waar ik niet helemaal tevreden over was, hoe het is gegaan of wat ik had kunnen zeggen, dan speel ik dat gesprek heel vaak opnieuw af in mijn hoofd en ga ik met nieuwe argumenten komen, nieuwe zinnen. En denk ik, ja, als het zo was gegaan, dan had ik het gewoon helemaal geneeld.
En ik heb ook wel, als ik een pittige discussie heb gehad, waardoor ik mij verdrietig voel, dat ik dan wel zo in de auto kan zitten en dan zo'n beetje mijn traantje zo. En dan ga zeggen wat ik voel. Tegen mezelf, denk ik. Luid op.
Oké, het is dus vrij normaal. Of in ieder geval, bijna iedereen lijkt het wel eens te doen, in of tegen zichzelf praten. Is daar eigenlijk nog een verschil tussen?
Mensen praten tegen zichzelf of praten in zichzelf en dat is niet per se hetzelfde.
Dit is de stem van Bart Geurts.
Dus als je in jezelf praat, dan kan er van alles gebeuren. Dan ben je bijvoorbeeld bezig met boodschappenlijstjes in je hoofd. Of je kijkt bijvoorbeeld naar een lantaarnpaal en dan denk je ook lantaarnpaal. Maar er is één specifieke vorm van zelfspraak die mij bijzonder intrigeert. En dat is dat mensen ook tegen zichzelf kunnen praten. Je kunt bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen dat je iets verkeerd gedaan hebt. Of dat je iets goed gedaan hebt. Je kunt jezelf een vraag stellen en dan proberen om een antwoord te geven. Mijn naam is Bart Geurts. Ik ben hoogleraar taalfilosofie en logica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn onderzoeksinteresse ligt voornamelijk op het gebied van taal en dan met name taalgebruik, dus talige communicatie.
En Bart doet dus onder meer onderzoek naar wat hij zelf zelfspraak noemt. Als een van de weinigen in Nederland trouwens. Dus hij moet het ons kunnen vertellen. Wat is de functie van zelfspraak?
Je kunt dezelfde vraag stellen over taal. Waar is taal voor? En ik denk dat het antwoord op die vraag is, taal is voor heel veel verschillende dingen. Maar een van de belangrijkste dingen en volgens de meeste auteurs de basisfunctie van taal is dat je het gebruikt om met elkaar te communiceren. En dan typisch in klein verband.
Dus we gebruiken taal om met anderen te communiceren. Maar waarom zouden we dan met onszelf communiceren? Ik bedoel, ik weet dan toch al van tevoren wat ik tegen mezelf ga zeggen, of niet? Kan ik toch nog iets nieuws leren door tegen mezelf te praten? Vormen zich misschien nieuwe gedachten wanneer ik tegen mezelf spreek? En wat is er dan eigenlijk eerder? Het denken of het praten?
Ik denk dat wanneer wij tegen onszelf praten, dat dat vaak gewoon denken is. Dus als je zelf een vraag stelt en probeert op die vraag een antwoord te geven, dan is dat volgens mij een vorm van denken. En dat kan dus hardop. Het idee dat denken en zelfspraak, dat die iets met elkaar te maken hebben, dat is een heel oud idee. Dat vind je in de filosofische literatuur al in Plato. Die formuleert het op een hele mooie manier. Hij zegt, of hij laat Socrates zeggen, als iemand denkt, dan praat de ziel met zichzelf. Dus denken is daar een vorm van taalgebruik.
Maar betekent dat dan ook dat we eigenlijk alleen maar in staat zijn tot nadenken, omdat we taal tot onze beschikking hebben? Nou, Bart denkt in zekere zin van wel. En hij baseert zich daarbij op het werk van Lev Vygotsky, een Russische psycholoog die actief was in de begindagen van de Sovjet-Unie.
Vygotsky werd wel eens de Mozart van de psychologie genoemd in die tijd. Ten eerste omdat het een briljante psycholoog was. En ten tweede omdat hij heel vroeg gestorven was. Ik geloof dat hij midden 30 was toen hij overleed. Dus het idee is als volgt. Er zijn allerlei zogenaamde hogere cognitieve processen. Wij kunnen bijvoorbeeld plannen maken, wij kunnen redeneren. En het idee van Vygotsky is dat we dat soort vaardigheden ontwikkelen in de sociale sfeer, in de interactie met anderen. En dat we die vervolgens gaan internaliseren. En dat betekent dat we die voor onszelf gaan toepassen. Dus we leren eerst om vragen te stellen en antwoord te geven. Dat doen we in interactie met anderen. De ene persoon stelt een vraag, de andere persoon geeft een antwoord. En als we die vaardigheid eenmaal hebben, dan kunnen we dat ook in ons eentje. Kleine kinderen die beginnen in eerste instantie hardop tegen zichzelf te praten. Dat begint zo, laten we zeggen, vanaf het tweede, derde jaar. En dat wordt steeds meer geïnternaliseerd. En dat gaat geleidelijk. Het is niet zo dat ze ineens ophouden met hardop tegen zichzelf praten, maar dat gaat in kleine stapjes. En als ze een jaar of 10 zijn, dan is het grotendeels geïnternaliseerd. Maar mensen blijven nog steeds. Ik bedoel, het is normaal dat volwassenen tegen zichzelf praten en vooral ook dat ze hardop tegen zichzelf praten. Dus bijvoorbeeld, je kunt plannen maken, dat kunnen we samen doen, of dat kan ik in mijn eentje doen. Een probleem oplossen, kunnen we samen doen, of dat kan ik in mijn eentje doen. Jij kunt mij motiveren, en dan kan ik dat ook doen, in mijn eentje. Dus dat zijn heel verschillende vormen van taalgebruik in de sociale sfeer, die je als individu kunt overnemen om je eigen handelen te sturen, zeg maar.
En dat sturen van ons handelen, dat doen we vooral als de taak die we uitvoeren iets ingewikkelder wordt. Of iets is wat we misschien niet zo heel vaak doen.
Ja, dus als jij bijvoorbeeld de opdracht krijgt om een vliegtuigje te vouwen. Dat is iets wat je waarschijnlijk niet, zeg maar, recentelijk niet gedaan hebt. Dus dan moet je even weer nadenken over hoe dat ook alweer ging. En dan beginnen mensen tegen zichzelf te praten. Dus als het iets moeilijker wordt, dat hoeft niet geweldig moeilijk te zijn, maar als het iets lastiger wordt dan normaal, als het niet routine is, dan gaan mensen tegen zichzelf praten. En ze doen dat doorgaans ook hardop. Als je dan één of twee vliegtuigjes gevouwen hebt, dan weet je het weer. En als je dan nummer drie moet vouwen, dan is dat weg.
En als een taak dan echt routine wordt, helemaal geautomatiseerd is, dan stoppen we er dus weer mee. Sterker nog, als we dan alle handelingen weer expliciet zouden maken in ons hoofd of erbuiten, dan zouden we zo'n taak niet per se beter of efficiënter kunnen uitvoeren. Het is bijvoorbeeld maar de vraag of je je wel veilig door het verkeer zou kunnen bewegen als je tijdens een fietstochtje alle handelingen die je uitvoert tegen jezelf zou uitspreken. Een andere belangrijke functie van zelfspraak is je eigen gedrag bijsturen. Soms doe ik wel eens iets wat misschien niet direct heel erg verstandig is, en dan kan ik me de reactie van een ander al best goed voorstellen. En interessant van die vorm van zelfspraak is dat het heel vaak niet je eigen stem is die je dan hoort, maar die van iemand anders, in je hoofd. Dus stemmen horen is zeker niet altijd iets dat met psychische instabiliteit te maken hoeft te hebben.
Het is eigenlijk vrij normaal, ik weet de percentages niet, maar dat je stemmen hoort en dan ook stemmen van anderen, dat is eigenlijk vrij normaal. Dat kan geassocieerd zijn met heel specifieke situaties. Dus als je bijvoorbeeld een hele strenge vader hebt gehad, dan kun je je denk ik voorstellen dat als je iets doet wat hij niet goed gevonden had, dat je zijn stem hoort.
Je bent het dus eigenlijk niet altijd zelf die tegen jezelf praat. Of het is in ieder geval niet altijd je eigen stem. Maar het is wel zo dat jij het nog altijd bent die bepaalt wat zo'n stem zegt. Je hebt in dit soort gevallen in principe altijd de controle over wat die stem zegt. Jij bepaalt de tekst, de taal. Ook al hoor je dat in de stem van een ander.
Maar wat nou als je die controle daarover verliest? We hebben iemand gevonden die er meer over wil vertellen. En ze zal zichzelf even voorstellen.
Nou, ik ben Nadia van der Sluis. Ik werk bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daar ben ik jurist. Naast mijn werk doe ik veel vrijwilligerswerk. En een daarvan is dus dat ik vrijwilliger ben bij Plus Minus. En dat is de patiëntenvereniging voor mensen met een bipolaire stoornis. Dat komt omdat ik zelf ook een bipolaire stoornis heb. En de afgelopen 3 jaar heb ik daarover voornamelijk een boek geschreven. Ja, die ga ik nu uitgeven deze maand. Dus dat zijn wel spannende tijden.
Ik hoorde Nadia spreken bij een TED-talk, waarin ze vertelde dat ze tijdens haar psychose ook stemmen hoorde. Nu blijkt dat 1 op de 7 personen wel eens een stem hoort die er niet daadwerkelijk is. En dat dit bij een klein percentage daarvan vaker voorkomt. Het horen van stemmen wordt veroorzaakt doordat delen van het brein die over spraak gaan onbedoeld geactiveerd worden. En daardoor de stem door de persoon zelf echt te horen is. Maar wat zegt zo'n stem nou tegen je? Nadia neemt ons hierin mee.
Bij mij begon de psychose in Australië, in Melbourne, tijdens mijn stage voor mijn hbo-rechtenstudie. En het eerste wat ik kreeg als opdracht was om in te breken bij de buren. Dus het was al gelijk een hele heftige opdracht die ik moest uitvoeren, zeg maar. En daarvoor ben ik ook gearresteerd. En toen is echt alles gaan. Ja, het was echt net een film waar ik in zat. En toen, nadat ik vrij kwam, nadat de politie mij weer had gelaten, toen werden die stem alleen maar heftig. Of die stem, want het was er bij mij eentje. Maar de opdrachten werden steeds uitdagender. Ik moest een reuzenrad starten in de stad in Melbourne. Waar de beveiliger zelfs aan te pas kwam. Ik moest een trein starten bij een treinstation. En dat heb ik ook allemaal geprobeerd. Want die stem is wel echt heel dwingend. Dus je doet het ook gewoon op dat moment. Ja, het waren echt hele extreme opdrachten die ik kreeg. Maar gelukkig geen opdrachten dat ik een gevaar voor anderen werd. Maar meer opdrachten naar mijzelf. Het wordt een soort van personage die tegen je praat. Dus niet alleen een stem, maar het is dan een personage die tegen je praat. Het waren gewoon gesprekken die ik aan het voeren was. Oké, dus ik moet dat en dat doen. En dan even kijken hoe ik moet lopen naar het treinstation. Want ik weet helemaal niet waar het is, maar ik kom het waarschijnlijk wel tegen. En dan was je gewoon een soort speurtocht aan het houden door de stad. Om bij wijze van spreken, ja. En dat is gewoon dat gekke, dat jouw brein je in de steek kan laten. Dat je gewoon niet kan vertrouwen op je eigen hersenen. Daarna kreeg ik een blackout en toen ben ik meegenomen naar het ziekenhuis. En toen heb ik echt 3 dagen vastgebonden aan het bed gezeten met medicatie-injecties. Ik herken mij als persoon helemaal niet terug in hoe ik was in die psychose. Het is een hele andere Nadia. En later kwam ik erachter dat de stem die ik hoorde, dat het geluid of hoe de stem zelf, dat mijn kinderstem was toen ik jong was, wat tegen mij praatte. Op een gegeven moment, toen mijn medicatie echt zijn werk deed, toen is die stem wel verdwenen, ja.
En die kinderstem is nu al ruim 10 jaar weg.
Maar ik heb wel vorig jaar een terugval gehad. En toen leek het net dat de stem op tv mij opdrachten gaven. Daarna keek ik terug naar het programma en toen dacht ik, ja nee, dat klopt niet. Dat was natuurlijk 10 jaar later, na mijn eerste psychose. Dus ik had mijn noodmedicatie al klaar. Ik heb het dan gelijk door van, oh wacht, volgens mij ben ik psychotisch, want ik was al manisch.
Ik moest ook denken aan dat binnen religies het horen van stemmen ook regelmatig terugkomt. Zo staat in het Oude Testament een verhaal van Samuel die hoort dat hij geroepen wordt. Hij loopt naar profeet Eli en zegt, hier ben ik, u heeft me toch geroepen? Maar het was Eli niet. Nadat dit meerdere malen voorkomt, komen ze er samen achter dat het de Heer was die zich tot Samuel richtte. En of het hier dan gaat om een wonder, of een metafoor, of misschien toch onbedoelde hersenactiviteit, dat laat ik in het midden. Nadia herkent het wel.
Maar dat wilde ik nog zeggen, want het komt wel vaak voor dat je echt dat het wel met God te maken heeft of met profeet zijn. In ieder geval, ik had het tijdens mijn psychose dat ik echt dacht dat Jezus, Jezus zag er dan uit bij mij met Rasta. Hij sprak tot mij en zo. Terwijl ik helemaal niet geloof in Jezus. Maar op dat moment dacht ik echt dat hij Jezus was. En ik lees dat vaker hoor, bij ervaringsverhalen.
Het ervaringsverhaal van Nadia is te lezen in haar boek Van kwetsbaarheid naar kracht. Leren leven met een bipolaire stoornis. Dus, conclusie.
Nou, dat tegen jezelf praten eigenlijk gewoon nadenken is.
Ja, hardop nadenken.
Mm-hmm.
Maar het is ook iets waar je de controle over kunt verliezen.
Ja, en het is ook iets waar mensen zich toch vaak een beetje voor lijken te schamen.
Ja, raar eigenlijk. Want als je enigszins gecontroleerd hardop tegen jezelf praat, dan is er eigenlijk niets om je voor te schamen. Want je laat alleen maar zien dat je in staat bent tot nadenken.
Kijk.
Slim hè, ben ik.
Dit was Zeg.
Vond je het leuk? Zeg het voort. Vertel het aan je vrienden. Like ons op Facebook. Volg ons op Instagram. Laat een recensie achter op iTunes. Je weet wel.
Oh ja, ook heel belangrijk.
Abonneer je.
Zeg wordt gemaakt door Hanneke Baks.
En Tim Posselaar.
Volgende maand een nieuwe Zeg.
Nou.
Ja, nee, volgende maand niet. Maar ja, volgend jaar, precies. We komen terug met een nieuw seizoen verse afleveringen. Ergens volgend jaar, toch?
Ja, en tot die tijd kun je gewoon alle afleveringen van seizoen 1 nog een keer luisteren.